De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst op deze eerste paasdag waarin voorgaat dominee Van der Wind. Er zijn de volgende afkondigingen. Vanmiddag om 14:00 is er de paasviering van de zondagsschool in de kerk van Bruchem. Morgen, tweede paasdag, 's morgens om 9:30, dominee Van Zetten. Dit is een gezamenlijke dienst in de kerk van Bruchem, waarin leden van, onze gemeente belijdenis van het geloof afhopen te leggen. Zondag 8 april, 's morgens om 9:30, dominee M.A. van den Berg uit Zoetermeer. En 's avonds om 6:30, dominee Van der Wind. Voorbeden, de zieken, er verblijven voor zover bekend geen gemeenteleden in het ziekenhuis. In onze voorbeden denken we aan hen die met lichamelijke of psychische zorgen thuis hun ziekte dragen. Ook bidden we voor de belijdeniscatechisanten die morgen belijdenis van het geloof hopen af te leggen. Mededelingen. Na afloop van deze dienst zingen we het lied U zij de glorie. Collecte. De eerste collecten is voor de diaconie. De tweede collecten is voor de kerk. En volgende week is de derde collecte bestemd voor het onderhoudsfonds. Voorzang. We zingen enkele versen van het lied Christus onze Heer verrees. De kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. God heeft zijn Zoon opgewekt uit de doden en we zingen daarvoor hem de lof toe met Psalm 118, de versen 7 en 11. De Heer is mij tot hulp en sterkte, hij is mijn lied, mijn psalmgezang, hij was het die mijn heil bewerkte. En ook vers 11, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. We zingen van Psalm 118, de versen 7 en 11. nadat we geluisterd hebben naar de 10 geboden en de samenvatting daarvan zingen van Psalm 103. Het 10e vers gaat ook over de engelen die gehoorzaam doen wat God zegt. Een van die engelen die komt ook voor in de geschiedenis over de opstanding van Christus waarover we zullen lezen. Psalm 103, het 10e vers na de 10 geboden. Luister nu naar de wet van de Heer. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heer, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En Jezus Christus zei, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Laten wij nu bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Machtige God, die eeuwig leeft, we prijzen uw heerlijke naam deze morgen, nu op de eerste dag van de week bijeen mogen zijn, in de kerk of thuis kunnen luisteren. En nu we bij elkaar zijn gekomen om de schriften te openen, om u aan te roepen en u zo samen ook te zoeken en te dienen. En dan is het op die eerste dag van de nieuwe week dat ook dat bijzondere heilsfeit heeft plaatsgevonden en die boodschap heeft geklonken voor het eerst: de Heere is waarlijk opgestaan. Hij leeft. En daarin ligt zoveel verwachting en hoop. Daarin ligt toch ook zoveel blijdschap en vertrouwen. Omdat u, o Vader, uw Zoon gegeven hebt. En dat Gods Zoon gehoorzaam is geweest. Dat hij alles heeft volbracht. Dat hij daarmee de duivel heeft verslagen en de dood heeft overwonnen. En dat alles is bezegeld in de opwekking uit de doden. Zodat blijkt dat het werk gedaan is. Dat de vrede is gebracht. Dat wij dankzij dat werk van Christus en door het geloof in hem nu gerechtvaardigd mogen worden, door u worden aangenomen. En u brengen wij daarvoor de dank, Heer. En we bidden, wilt u dat evangelie ook zo aan onze harten leggen, dat wij op die Christus zien met geloof, dat wij mogen weten te delen in dat heil, dat we ook mogen leven door de kracht, die opstandingskracht van Christus in een nieuw leven. Ja, zo mogen wij samenkomen in het gebed en in de verwachting dat wat eenmaal is gebeurd op Golgotha, maar ook in die tuin, de Hof van Arimathea, dat zijn kracht doet, ook vandaag de dag. Dat we daardoor kunnen leven. Niet alleen zo voor het oog, dit aardse leven, maar mogen leven met u. We danken u ons dat laat horen, dat u ons daartoe samenroept. We bidden om uw Heilige Geest dat we ook vanmorgen zo zullen weten dat u leeft. Dat we ook vanmorgen zo worden bediend met uw Heilige Geest. Dat wij niet zelf in de dood blijven. Dat wij niet zelf de duisternis toch zouden verkiezen. De duisternis van de wereld en van de zonde. Boven het leven met u. Wat is dat eigenlijk dwaas, Heer? Wij hebben de wijsheid niet van onszelf. Maar u laat het ons horen. Breng dat in onze harten. Kom met uw Heilige Geest. En geef, Heere, de troost en de genade die er besloten ligt in het evangelie, ook in het persoonlijk leven. U bidden wij dat u ons daartoe aanziet. Dat u ook vanmorgen bij ons bent. Heere, we belijden dat we u niet hebben gediend zoals u het waard bent. dat wij zo vaak in ongeloof blijven steken. Dat we eigenlijk ook niet weten welke weg we moeten kiezen. En dan hebben we gezongen ook over die engelen. Die krachtige helden in uw heerlijkheid. Die voor uw aangezicht staan. Die u prijzen met heel hun wezen. Dat u alle lof toekomt. Die engelen die ook zo vaardig letten op het woord dat uit uw mond komt. Dat gehoorzaam uitvoeren. En nu bidden wij van u dat uw wil zou geschieden zoals dat in de hemel gebeurt. Laat het ook op aarde gebeuren. Laat het in ons leven gebeuren. Dat we vervuld met uw Heilige Geest uw wil mogen doen. Naar uw geboden leven. En u ter ere ook zullen samen zijn. We bidden zo om uw zegen. Danken u dat we in de kerk kunnen zijn of thuis kunnen luisteren. U danken we dat dat evangelie ook mag klinken onder vele volken. En we bidden, Heere, zegen dat ook. Laat uw koninkrijk komen. Geef dat de prediking van het woord, ook in het werk van de zending en van het evangelisatiewerk, zijn vruchten afwerpt in de bekering van mensen, in de vernieuwing van hun leven, tot opbouw van uw gemeente. Gedenk ons zo deze morgen. Doe verzoening over al onze zonden. En, Heere, dat we ook door uw woord en door uw Heilige Geest worden geleid, worden bemoedigd, maar ook worden vervuld met hoop, met geloof, met liefde. Om Jezus wil. Amen. We lezen vanmorgen in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Gedeeld uit hoofdstuk 27 en vervolgens in hoofdstuk 28 vers 1 tot en met 10. We lezen Matteüs 27 vanaf vers 55 tot en met 61 en dan Matteüs 28 vers 1 tot 10. Matteüs 27 staan de gebeurtenissen die plaatsvonden op de Goede Vrijdag, de dag van de kruisiging van Christus. In de avond is hij begraven. En dan lezen we in Matteüs 27 vanaf vers 55 tot 61 het volgende. En er waren daar, staat Golgotha, er waren daar veel vrouwen die uit de verte toekeken. Zij waren Jezus gevolgd van Galilea om hem te dienen. Onder hen was Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus en Jozes, en de moeder van de zonen van Zebedeus. En toen het avond geworden was, kwam er een rijke man van Arimathea, van wie de naam Jozef was, en die ook zelf een discipel van Jezus was. Die ging naar Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus. Toen gaf Pilatus bevel dat het lichaam aan hem gegeven zou worden. Jozef nam het lichaam in ontvangst, wikkelde het in zuiver, fijn linnen en legde het in zijn nieuwe graf, dat hij in de rots uitgehakt had. En nadat hij een grote steen voor de ingang van het graf gewenteld had, ging hij weg. En daar waren Maria Magdalena en de andere Maria die tegenover het graf zaten. We lezen verder in hoofdstuk 28, vers 1 tot en met 10. Laat na de Sabbat, toen het licht begon te worden, op de eerste dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: u hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgewekt, zoals hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En ga haastig heen en zeg tegen zijn discipelen dat hij opgewekt is uit de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult u hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En ze gingen haastig van het graf weg, met vrees en grote blijdschap. En ze snelden weg om het zijn discipelen te berichten. En toen zij weggingen om het aan zijn discipelen bekend te maken, zie, Jezus kwam hun tegemoet. En zei: wees gegroet. Ze gingen naar hem toe, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zei Jezus tegen hen: wees niet bevreesd, ga heen, bericht mijn broeders dat zij naar Galilea moeten gaan, en daar zullen zij mij zien. Tot zover de schriftlezing. De kerntekst voor de preek is vers 5, Matteüs 28, vers 5. Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: u hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, die gekruisigd was. Twee Maria's zoeken Jezus. We hebben in de preek twee punten. Ten eerste, ze worden persoonlijk aangesproken. En ten tweede, ze worden werkelijk gekend. Dus twee Maria's zoeken Jezus. Ten eerste, ze worden persoonlijk aangesproken. En ten tweede, ze worden werkelijk gekend. We gaan zingen van Psalm 63, de versen 1 en 4. Uw gaven die worden ingezameld in de collecten. En wij gaan dan zingen van Psalm 63, de versen 1 en 4. gemeente. Ze zitten op een dood punt, die twee vrouwen. Maria Magdalena en de andere Maria. Je ziet ze er telkens bij aanwezig, maar wat hen zelf betreft zit er geen beweging in. De Maria's zitten op een dood punt. Hoe komen ze daaruit? Ja, met Pasen komt er verandering. Maar hoe? En zou dat ook vandaag kunnen gebeuren? Op deze zondag. Toen de Heer Jezus stierf aan het kruis, toen stonden er veel vrouwen te kijken op afstand. Vrouwen die hem uit Galilea waren gevolgd, die hem wilden dienen, maar ze kunnen niets meer. Ze zijn uitgediend en ze kijken alleen maar toe. Uit de verte. En 's avonds wordt Jezus begraven. En Jozef van Arimathea die neemt dat lichaam mee naar zijn eigen graf. Een grafkamer uitgehakt in de rotsen. En hij legt het lichaam daarin. Jozef die wentelt een grote steen voor de ingang en gaat weg. En ook daar zijn ze, die twee vrouwen. En wat doen ze daar? Niets dan toekijken. Ze zien hoe hij sterft. Ze zien waar hij wordt begraven. Maar wat kunnen zij daaraan veranderen? En wat moeten zij hier toch van denken? Waar is hun hoop gebleven? En na de Sabbat, op de derde dag vanaf de kruisiging, op de eerste dag van de nieuwe week in de vroege morgen, gaan ze er weer heen. De plaats waar hun meester ligt. Wat komen ze doen? Ze komen kijken. Deze vrouwen die weten het niet meer. Wat moeten ze ermee aan? Ze zitten op een dood punt. In hun geloof zien wij geen enkele beweging. En wat moet er dan gebeuren? Wat moet er in ons leven gebeuren wanneer wij op zo'n dood punt zitten? Als we alleen nog maar toekijken. Wat moet er dan gebeuren? Als het bij u, met uw geloof, of met uw zoektocht, helemaal vast zit. Ja, je zou kunnen denken, zolang Jezus zelf niet verschijnt, verandert er niets. Je zou kunnen denken, zolang die vrouwen de Heere zelf niet ontmoeten, komen ze geen steek verder en wordt het voor hen geen Pasen. Maar dat is niet zo. Dat is niet zo. Er komt echt wel de nodige beweging in voordat Christus in levende lijven voor hen staat. En eigenlijk is dat best opmerkelijk. Het eerste wat ze meemaken, zowel deze vrouwen als ook de discipelen, het eerste wat ze meemaken op die dag van de opstand is niet dat Christus zich lichamelijk aan hen laat zien. Dat gebeurt pas in tweede instantie. Terwijl het daar toch om gaat. Hij is opgestaan. Werkelijk, hij leeft. Maar eerst komt die boodschap meer indirect naar hen toe. Er zijn bepaalde tekenen die erop wijzen. Er is daar een weggerolde steen. Er is daar een open graf. Lege doeken daarin. En dat zijn de stille getuigen van Christus' opstanding. En die spreken een duidelijke taal. Hij is hier niet. En dan die boden erbij. Met wat zij te vertellen hebben. En voor de Maria's waren dat de engelen uit de hemel. Voor de discipelen waren dat de vrouwen met hun boodschap. Dus dat kwam eerst. Het open graf zonder lichaam en die boodschappers met het grote, verblijdende nieuws. En dat brengt al heel wat teweeg. En met die tekenen bij dat graf en met de woorden van de engel wekt de Heere het geloven in hun hart. En er komt beweging. Er komt een nieuwe hoop. Er komt blijdschap. Kijk maar in vers 8. Dat is voor de ontmoeting met Jezus. Dan gaan ze bij het graf weg, haastig, met vrees en grote blijdschap. Alle schrik is niet in één keer verdwenen. Het is allemaal nog verwarrend. Het is allemaal ook zo emotioneel voor hen. Maar er is ook vreugde. Ja, grote vreugde. Vrees en grote blijdschap. En jongens en meisjes. Die twee vrouwen, die moeten hier iets van leren. En wij ook. En jullie hebben het denk ik al gehoord waar het over gaat. Die twee vrouwen, die heten allebei Maria. Maria Magdalene en de andere Maria. En wanneer die heel vroeg in de ochtend naar het graf gaan waar Jezus was neergelegd, dat hadden ze zelf gezien, dan staat de Heer Jezus Christus niet al bij de ingang op hen te wachten. Waarom zou hij dat toch niet hebben gedaan? Als hij dat nou had gedaan, als hij zelf daar bij de ingang had staan wachten, dan hadden ze dat ook direct kunnen zien. Dan zagen ze meteen dat hij is opgestaan, dat hij leeft. Maar nee, als het net licht begint te worden, zien ze tot hun verbazing dat de grote steen is weggerold. En als ze voorzichtig naar binnen gaan om rond te kijken, zien ze daar een jonge man. En dat is een engel. En ze schrikken ervan. God heeft iemand uit de hemel gestuurd om te vertellen dat de Heer Jezus is opgestaan. En om te zeggen, kijk maar. Kijk, alleen de doeken liggen er nog. Weten jullie, kinderen? Weten jullie wat ze moeten leren? Ze moeten leren dat ze zullen geloven dat hij leeft, ook als ze hem nog niet kunnen zien. Niet zien. En toch geloof. En je begrijpt, dat is voor ons ook belangrijk. Wij kunnen de Heer Jezus toch ook niet zien met onze ogen. We kunnen zijn lichaam niet zien. We kunnen zijn littekens niet zien op zijn handen. We moeten leren geloven in Jezus. Uit het woord van God. De Heere die stuurt zijn dienaren met een boodschap. Er daalt een engel af vanuit de hemel. En die engel die verschijnt in de hof van Arimathea. En die wendt die ronde steen voor de deuropening weg. En wat brengt de komst van deze engel teweeg bij de mens? Nou, er zit een groot verschil tussen. Want in dit stukje gaat het niet alleen over die twee Maria's. Het gaat ook over de bewakers. De bewakers bij het graf, die dat graf moeten beveiligen. Matthäus die vertelt in vers 2 en 3 over de komst van die engel. En vervolgens noemt hij beide categorieën. In vers 4 de bewakers en in vers 5 de vrouwen. En daartussen zien we een groot contrast. En je kunt daar ook het verschil in zien wat er tussen de mensen in deze wereld bestaat. Tussen de twee wegen waarop je kunt gaan. Tussen de twee bestemmingen waarheen ieder mens op weg is. En aan welke kant sta jij? Aan welke kant staat u? Die bewakers die horen bij de vijanden van Christus. Bij de mensen die hem niet meer wilden horen, die hem niet meer wilden zien. En daarom hebben ze hem gedood aan het kruis. En om te zorgen dat zijn lichaam niet wordt weggehaald, hebben ze de steen verzegeld en wachters bij het graf gezet. Jezus is weg. En dat moet zo blijven. Wat blijkt nu? God de Vader is het daar niet mee eens. En God die stuurt een dienaar uit de hemel en die engel die verbreekt het zegel en die rolt de steen weg. De Heer Jezus leeft en hij mag leven, hij moet leven en zijn vijanden die krijgen ongelijk, die zitten fout. Wanneer dan die engel uit de hemel afdaalt, die sterke held met de gedaante als een bliksem. Zo vol majesteit, zo vol van kracht. In die fonkelwitte kleding, die zonder moeite die grote steen wegrolt. Dan schrikken die wachters geweldig. Ze zijn verstijfd als doden. Ja, wanneer je de Heere zoveel kwaad hebt gedaan. Wanneer je niet naar hem wilt luisteren. Wanneer je de Heer niet wilt zien. Dan mag je wel schrikken. En dat doen die bewakers. Ze beven van angst. Ze zijn machteloos. Verlamd als doden. Staat u ook. Op wacht. Bij de graftombe. Niet letterlijk. Ook niet zo opvallend. Maar toch dat u de Heere het zwijgen oplegt. Dat u hem eigenlijk niet wilt horen. Wat u ook persoonlijk tot je te zeggen heeft. Dat hij geen koning mag zijn. Dat hij je leven niet mag bepalen. Wie weigert gehoorzaam te luisteren. Wie weigert zich van harte te bekeren, die houdt hem liever in de dood, die duwt hem van zich af. Maar u moet wel weten dat God die Jezus heeft opgewekt uit de doden en dat God diezelfde Jezus heeft aangesteld tot rechter. Om op een dag te verschijnen en te oordelen over leven en doden. Ook over u. Ook over mij. En wanneer die dag komt, de grote dag des Heren, waar moet je dan blijven? En dan zal hij opnieuw zijn engelen uitzenden om de graven te openen. En als die Romeinse soldaten voor één of twee engelen al zo vreselijk schrikken dat ze als doden zijn, hoe zal het dan zijn wanneer hij in de volle heerlijkheid verschijnt? En wanneer tienduizenden engelen hem omringen? Dan wordt er geroepen. Rotsen. Verberg ons. Voor de toren van het lam. In dezelfde hof van Arimathea. Zijn er ook anderen. Er komen twee vrouwen aan. Het zijn Maria Magdalene en de andere Maria. En volgens de massa toen staan zij aan de verkeerde kant met hun Jezus. Met Jezus hoor je, zo lijkt het wel, bij de verliezers. Dat vinden de Romeinen, dat vinden de overpriesters, dat vinden de vrome Farizeeën, zeggen de Joodse schriftgeleerden. Zou het waar zijn? Hebben ze zich vergist? Vergist met de keuze voor Jezus? Hebben ze zich laten misleiden door hem te volgen uit Galilea? Wanneer haast iedereen zich van hem afkeert, sta je met hem dan toch aan de verkeerde kant? Maar kijk nu, ze zien een hemelbode. Ze zien een engel door God gezonden en die spreekt deze vrouwen persoonlijk aan. U hoeft niet bevreesd te zijn. In het Grieks ook met nadruk op u. Meervoud, jullie. En dat zei die engel niet tegen de bewakers. Die negeerde hij. Daar had hij geen boodschap voor meegekregen. Maar die twee Maria's, daar heeft hij een woord voor. Een persoonlijk woord. Voor jullie is er geen reden bang te zijn. Nee, de boodschap van God is niet voor iedereen hetzelfde. Die is niet zo universeel dat we zomaar tegen iedereen zeggen, wees maar niet bang, alles komt goed. Niet ieder mens is een kind van God. Niet ieder mens zit al op de goede weg. Het maakt veel verschil. Het maakt alle verschil. Hoe je tegenover Christus staat. En die hemelbode die zegt het niet tegen die bewakers, maar hij spreekt de Maria's aan, persoonlijk. Jullie kunnen gerust zijn. Wees niet bang. Ze worden persoonlijk aangesproken. We gaan naar het tweede punt uit de preek. Ze worden ook werkelijk gekend. Andere evangelisten spreken over twee engelen. Misschien wist Matthäus alleen van degene die sprak. Of noemde hij degene die het woord voerde. In ieder geval, ze werden door God in de hemel gestuurd. Ze werden niet gestuurd voor Jezus. Om de Heer Jezus uit het graf te bevrijden. Voor Christus is die steen echt geen obstakel. Die heeft dat niet nodig. Nee, die engel is erop uitgezonden voor deze vrouwen. En uit de andere evangeliën maken wij op dat ze eerst verbaasd zijn dat de steen is weggerold. En dat ze dan die uitgehouwen ruimte binnengaan, waar ze in het halfdonker verschrikt rondkijken. Wat is dit? Wat is er gebeurd? Wat moet je ermee? Jongens en meisjes, zijn jullie wel eens ergens geweest waar je niet wist wat je moest doen? Je bent bijvoorbeeld op een vakantiepark. En je gaat daar op je vakantie naar het recreatieprogramma dat er is voor de kinderen. Maar ja, je bent er voor het eerst op dat park en je kent er nog niemand. En dan zitten daar heel veel kinderen en die zitten daar in groepjes aan tafels. Een spel te doen met een klein balletje of zo. En je kent dat spel niet. En je komt er binnen en je weet niet waar je kunt zitten en je kijkt rond. Nou, ik kan me voorstellen dat je niet zo prettig voelt. En ja, misschien kijk je wel een beetje bang in het rond. Wat moet ik hier toch? Maar iemand die ziet jou binnenkomen, die ziet je staan. Die ziet hoe je kijkt. En die komt naar je toe. En die gaat het uitleggen. Die zegt, nou, je kunt hier wel zitten. En zo kun je meedoen. Dat is wel fijn. Daar ben je heel blij mee. Nou, ergens komt die engel dat nu ook doen bij die twee Maria's. Ze snappen niet goed wat er aan de hand is. Wat is er toch gebeurd in dat graf? En wat moeten ze nu doen? Maar de engel die stelt hen gerust. Die engel die wijst hen de weg. Ze hoeven niet bang te zijn. Kom maar kijken. Kijk, hier heeft Jezus gelegen. Maar nu leeft hij weer. En hij zegt ook wat ze moeten gaan doen. Ga het maar vertellen aan de discipelen. Wat is dat fijn. God in de hemel, die weet van hen af. En daarom stuurt hij een engel en die begrijpt hoe zij zich voelen. Die kent hun intentie om daar te komen. Hij weet van hun band met Jezus. Ondanks alle verwarring. En deze engel die gidst die vrouwen door de situatie heen. Het was zo vreemd voor hen, zo angstig ook. Maar de Heere die stuurt er een dienaar naartoe om die vrouwen als het ware op te vangen. Om met hen te praten. Om hen de goede weg te wijzen. Ja, om hen de weg te wijzen naar Christus toe. Naar Galilea. Daar zult u hem zien. Mooi. Mooi, vindt u niet? Misschien mag u zelf ook zo'n engel zijn. Door God gezonden. Als het ware neerdalend naar een mens in nood. Naar een man of vrouw in duisternis. Iemand met verdriet. Misschien mag u ook zo iemand zijn. Voor een kind dat bang is. Voor een jongere die onzeker is. Misschien kunt u ook wel eens iemand even opvangen en geruststellen. Kunt u iemand weer op weg helpen? Ook geestelijk. Waarom zou God een engel moeten sturen als u al in de buurt bent, als jij in de buurt bent? Die dat voor een ander kan doen. Zou dat ook geen geschenk zijn uit de hemel? Wat doet die engel? Hij stelt de vrouwen gerust. Schrik niet, rustig maar. U hoeft niet bang te zijn. En dan onderbouwt die hemelbode dat. Want ik weet dat u Jezus zoekt. Blijkbaar weet hij hoe het zit. Hij weet waarvoor ze kwamen. En hij toont begrip voor hun ontzetting. En dat geeft vertrouwen. Die engel die weet het wat deze vrouwen bezighoudt. En dat is maar één ding. Nee, dat is één persoon. Jezus. Jezus die gekruisigd was. Jezus die hier begraven is. En daar weten ze geen raad mee. Daar komen ze dus voor. Maar luister, die engel uit de hemel die weet dat. In de hemel is bekend wie deze vrouwen zoeken. En het is ook precies wat God wil zien. Wat hij ook bij u en bij mij wil zien. Dit is de richting. Waarbij God goedkeurend knikt. Dat wij Jezus zoeken. Dat wij onze hoop op Hem zullen richten. Dat er een band is. Dat er een liefde is. Een blijvende liefde. Hoeveel er ook tegenin komt. Hoeveel anderen Hem niet meer willen hebben. Maar dat mijn hart uitgaat naar Jezus. Dat mijn hart zich uitstrekt naar Christus, de Zoon van God. Dat ziet de Vader graag. En nog meer specifiek, Jezus die gekruisigd was. Zo is Hij immers onze verlosser. Zo hebben wij Hem nodig vanwege onze schuld, vanwege onze breuk met God. En dat wij door Christus dan verzoening mogen vinden. Is dat hetgeen waarvoor u Jezus zoekt? Omdat je met je zonden niet verder kunt? Omdat je ontdekt hebt hoe ver je weg bent geraakt? En daarom hebt u Hem nodig, Christus als uw middelaar? Ja, dat wil God zien. En ook al keert heel de wereld zich er tegen, ook al lijkt Christus voor uw dood, ook al begrijp je niets meer van zijn wegen, maar toch u zoekt hem. En toch al je hoop is op hem gevestigd die gekruisigd was. Aan zulken laat de Heere verkondigen, u hoeft niet bevreesd te zijn. Hij weet dat u Jezus zoekt en die vrouwen die begrepen het allemaal nog niet goed. En waar die kruisdood voor diende en waarvoor hij begraven moest worden. Maar over die Jezus die zij zoeken, daar gaat de engel dan ook nu meer over vertellen. En die engel die mag hen wijzen op de opstanding van Christus. Dat hij dood is geweest en dat hij nu leeft. Wat een heerlijke bemoediging voor deze Maria's. Wat is de Heere goed om zo'n engel te sturen. U heeft het misschien ook wel eens ervaren. De Heere weet wat er in uw hart speelt. Dat hij je een boodschap laat horen. Precies voor jou. Dat kan, dat gebeurt. Zeker, als u Jezus zoekt. Geregeld zijn de mensen die zoiets ervaren. Ook als ze in de kerk zijn. Misschien wel eens door het zingen van een psalm of onder het luisteren naar een preek. En vanuit het woord en dan gaat het over u en dan gaat het over jou. En dan gaat het over de vragen van je hart of dan gaat het over de moeilijkheden in uw leven en... Het kan wel eens zo herkenbaar zijn of zo van toepassing dat het is alsof God zegt, ik weet het wel. Ik weet wat je zoekt. Ik weet waar je naar verlangt. Ik weet wat je verdriet is. Ik weet waar je mee worstelt. Dat je dan daar iets over krijgt te horen. Zodat het je meer inzicht geeft. Zodat het zaken opheldert. Zodat het u verder helpt. God weet het. Juist wat er in uw hart leeft. God weet het hoe je staat tegenover Christus, Gods Zoon. En wanneer het er dan zo over gaat. Dan weten we het toch zelf ook wel. Dan weet je toch eigenlijk... Zelf ook wel, of nog niet? U moet weten aan welke kant u staat. Ja, u moet het weten voordat u hem levend zult ontmoeten, voordat hij verschijnt opnieuw. Met grote majesteit. Is er bij u zo'n levende geloofsband met hem? Is er zo'n blijvende geloofsliefde voor hem? Anderen zien er misschien weinig van. Niet iedereen laat het zo makkelijk merken. Maar wanneer hij ernaar vraagt, kunt u dan zeggen, Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Juist dat is hem bekend. Ik weet dat u zoekt Jezus, de Christus. En daar klinkt vandaag een goede boodschap voor. Die u zoekt ligt niet meer in het graf. Hij is niet dood, maar hij leeft. En daarom heeft u niets te vrezen. Daarom. Want hij is opgewekt. Hij is de levende Heere. Hij is de grote overwinnaar. De overwinnaar op de zonde en op de dood. En het is in het bijzonder de opstanding van Christus, waarmee de gelovigen worden vertroost. Omdat hij is opgewekt. Omdat zijn offer door de Vader is aanvaard, hoef ik niet bang te zijn voor de ontmoeting met God. Hoeft ieder die gelooft in hem niet te schrikken wanneer hij komt. En wat de mensen ook allemaal tegen je doen. Wat ze van je denken, hoe ze over je praten, welke zorgen je op je levensweg ziet opdoemen, toch niet bang zijn. Want Jezus leeft. En hij is de Heer. De Heer met alle macht. En heel ons levenslot ligt toch in zijn goede handen. Er kunnen best donkere nachten zijn. Of je zucht onder je eigen zonde. Of je worstelt met je twijfels. Of je ervaart de macht van de boze. Maar Pasen, dat verkondigt ons de grote troost. Christus leeft. En hij is de allerhoogste koning. En hij regeert uw leven. Hij leidt je op het juiste pad. Hij is de waarheid. U kunt volledig op hem aan. Hij is getrouw. Hij laat zijn kerk nooit in de steek. God weet wel. Wie u zoekt, is dat de Heere Jezus. En hij komt zijn bange kerk geruststellen. Waarmee? Met Jezus. Met Jezus die gekruisigd was. En die is opgestaan. En dat evangelie. Dat brengt het geloof in beweging. Dat te mogen weten, dat geeft ons hoop. Dat geeft ons blijdschap. God zelf brengt allen die hem zoeken, zo opnieuw tot leven. Amen. We gaan zingen van Psalm 139, de versen 1 en 6... Niets is op haar majesteit bedekt voor uw alwetendheid. En wat er verder volgt in Psalm 139, de versen 1 en 6.
Thank you.
Laten we nu samen danken en bidden. Trouwe God, almachtige Vader, in ons gebed brengen we u de dank dat u niet alleen destijds die engel hebt gestuurd met uw woord, met de goede boodschap, wijzend op de tekenen van de opstanding van Christus. U hebt uw dienaren ook de wereld ingezonden. Als een grote reeks. Die vrouwen die gingen naar de apostelen. De apostelen gingen de wereld in. Petrus sprak ook over de opstanding op de Pinkse dag. Paulus, op zoveel plaatsen, tot in Europa toe. We danken u, Heere, dat u het ook ons geeft, dat uw woord klinkt, dat er boodschappers zijn. Dat ook de een voor de ander zo'n heenwijzing mag zijn. En dat woord van u, dat zo klinken mag en door wordt gegeven. Dat woord is de waarheid. Daarmee wekt u geloof. Door de Heilige Geest komt er hoop en vertrouwen. En weten we dat we mogen schuilen in het werk van Christus. Heere, wilt u een ieder van ons daartoe bewegen dat wij Jezus zoeken. Dat dat ons grote verlangen van het hart is. Om Hem te kennen. Om in Hem te zijn. Door het geloof verbonden. Levende leden van het lichaam van Christus. En Heere, zo roept en trekt u toch. En wanneer we opnieuw Hem wel weer eens kwijt zouden kunnen zijn, het zicht op Hem. Niet dat U ons kwijtraakt, maar in onze beleving kan het ook duisternis zijn en worstelingen geven. Heere, dat we bemoedigd mogen worden uit Uw woord. En ook vanmorgen hebben we immers dat evangelie gehoord, Christus leeft, Hij is de waarheid. We vergissen ons niet door Hem te zoeken. Sterk ons daarin. Geef ons die blijdschap keer op keer. En ook wanneer we eenmaal voor U moeten verschijnen. Dat we dankzij het geloof in Hem, zonder schrik of angst, voor Hem mogen komen. Om U te aanbidden en groot te maken. We willen van u vragen, Heere, dat we ook zulke boden mogen zijn, zoals die engel, ook onder elkaar. De ambtsdragers in de gemeente, maar ook ieder van de gemeente. Om te wijzen op de opgestane Christus, Hij die leeft. En dat we ziende op Hem niet bang hoeven te zijn, maar mogen vertrouwen. En mogen leven in die rust, in die vreugde. Sterk ons door uw Heilige Geest. We danken u dat u ook vandaag de dag zo werkt. Dat de een voor de ander een boodschapper mag zijn. Van dat goede nieuws. Zo willen we u ook danken. Dat morgen leden van de gemeenten belijdenis van het geloof willen afleggen. En daarmee toch ook uitspreken. Dat ze de Heere Jezus zoeken. En dat ze hun hoop op Hem hebben gesteld. danken u daarvoor en we bidden, wilt u hen allen ook daarin nabij zijn. U kent hen ook in de persoonlijke vragen en verlangens. In de persoonlijke toewijding. Maar ook in de worsteling die het kan geven. Wilt u geven dat de dienst waarin de openbare belijdenis zal plaatsvinden. Een gezegende dienst is tot eer van u, tot opbouw van de gemeente. En wees allen daarbij die hun jawoord willen geven. Dat ze in afhankelijkheid mogen doen. Maar ook met het vertrouwen. En met de volle overgave van hun hart. U bidden voor de kinderen en de leidinggevende van de zonderschool. Wanneer die vanmiddag ook zullen stilstaan bij de geschiedenis van de opstanding van Christus. Het paasfeest. Geef dat dat ook een gezegende bijeenkomst is. En dat de kinderen zo daar ook met heel hun hart bij betrokken mogen zijn. Om u te leren kennen van jongs af aan. U lief te hebben en te zoeken. Zegen ook die bijeenkomst. We bidden dat u het werk van de zending van de evangelisatie zegent. Wees met het volk Israël. Wilt u daar onder wonen met uw geest. En in uw bescherming nemen, ook de vrede doen kennen die er in Christus Jezus ligt. Wees met zieken, met hen die rouw dragen, met degenen die met zorgen te maken hebben over gezondheid, over onderlinge verhoudingen, in gezin, in huwelijk, over geliefden. Wilt u hen daarin ook helpen en erbij zijn. Gedenk hen die chronisch met ziekte te maken hebben, met vermoeidheid, met psychische klachten, met pijn, wilt u ook daarin helpen en uw krachten geven. Zo leggen we al deze dingen voor u neer in ons gebed. We brengen u onze dank. Blijf bij ons op deze dag. Laat u mogen schitteren tot uw eer vanwege die goede boodschap die u in deze wereld laat horen. We vragen het in Jezus' naam. Amen. Tot slot gaan we zingen van Psalm 21, het vierde vers. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Psalm 21, vers 4. Na de zegen zingen we drie coupletten van U zij de glorie en gaat dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus, en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.